moment van stil te nemen om ons op God te richten. Wij stellen onze hulp en verwachting op de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw is en nooit los zal laten het werk dat hij begonnen is te doen. En de genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, is met ieder van u. Amen. Goedemorgen allemaal. Ik ben welkom geheten, maar ik heet u ook graag alle hartelijk welkom. Dat zijn natuurlijk de leden van de gemeente, maar ook de gasten. Het zijn de broeders en zusters die thuis naar de dienst luisteren. Maar het zijn ook de luisteraars die via de lokale omroep vanmorgen met ons verbonden zijn. Dus u alle hartelijk welkom in dit samen zijn. En vanmorgen gaat het opnieuw om God onze Vader, die zo liefdevol is. Het gaat om zijn Zoon Jezus Christus, die naar deze wereld gekomen is om ons te redden. En vanochtend mogen wij elkaar weer ontmoeten in dit samen zijn. Maar boven alles wens ik u allemaal, u die luistert, u die hier aanwezig bent, een ontmoeting toe met onze hemelse Vader. Hij wil u graag ontmoeten. Hij staat er open voor. En laat ook wij ons hart openzetten voor hem, zodat hij ons kan bemoedigen, kan troosten, kracht gaan geven, ons vol kan maken met zijn liefde. En zo willen we dit samen zijn aan hem opdragen. En God is getrouw. En hij is in ons midden. Hij wil ons geven wat wij nodig hebben. Nogmaals allen, hartelijk welkom en een hele gezegende dienst toegewenst. Truus Pilon is al even genoemd. Ze is al gefeliciteerd door onze broeder. Maar we gaan ook naar een lied luisteren wat zij opgegeven heeft. En ik heb gehoord dat u het mee mag zingen als u dat wilt. Hier ben ik, kind.
Kinderen van de Heer zijn. En we zijn ook blij dat we ook jongere kinderen in onze midden hebben. Kinderen die zo naar de zondagsschool toe gaan. En we gaan ook samen met jullie nog een lied zingen. En ook met de grote kinderen. Hè, van in de 80. Ja, en daartussen. Nog gaat er bij mij weer iets mis. Ja, toch dat uur, hè? Ja. En wij zingen Kinderopwekking 202. Onze Heer. Hij is de Heer der Heren, niets en niemand is aan hem gelijk. Tot in de eeuwigheid zal hij regeren in zijn hemels koninkrijk. En daarom zal ik voor altijd hem dienen, hem verhogen als koning en heer. Wij mogen de Heere dienen. En of je nou een kind van 80 bent, of je bent er een van 0, 2, 1, of wat er ook ertussen zit. We mogen alle de Heere dienen. En het is een lied met een Spaans temperament. Dus als u castagnettes bij u hebt, ik zou zeggen, pak ze maar uit de tas. Zondagsschool. Maar voordat jullie daarheen gaan, mag ik nog voor jullie bidden. Heer, trouwe God en Vader. Heer, we danken u, Heer, dat u de Heer der Heren bent. Heer, en dat u troont in de hemel. En dat u naar ons omziet. En of we nou een kind van u zijn van in de 80 of van veel jonger. Heer, we danken u dat u met ons bent. Alle dagen van ons leven. Heer, we danken dat we ook kinderen in de leeftijdscategorie hebben hier die naar de zondagsschool toe mogen. Hier wilt u met hen meegaan. Wilt u daar een fijne tijd samen geven. Hier wilt u de zondagsschoolleiding zegenen. Hier dat er toch veel zaakjes van geloof gezaaid mogen worden. Heer, en dat de kinderen dat voor de rest van hun leven mee mogen nemen. Dat die zaakjes uit mogen groeien tot grote bomen van geloof. Dank u wel zo. In Jezus naam. Amen. Nou, dan mogen jullie naar de zondagsschool. een paar weken terug heeft Marjan u gevraagd om keuzeliederen aan te dienen. Stond een mand achter in de kerk, daar kon u liedjes indienen. Nou, er is ook veelvuldig gehoor gegeven. We hebben een hele mooie lange lijst gekregen. En we zullen nu elke zondag daar een lied uit gaan zingen. En ook het volgende lied, Liederen voor de gemeente, zang 316. Wij zijn op weg naar de hemel, is een keuzelied. Tijdens de voorspel van dit lied zal de collecte gehouden worden. De eerste collecte is voor de gemeente. En de tweede collecte is voor het interkerkelijke samenwerkingsverband hier in Delfzijl, VIS. Gesloten. En het thema van deze dienst, en onze broeder Zelderus, die gaat daar veel meer over vertellen. is er meer. En het eerste lied, dat is een anker in de tijd. En dat zegt, er is een onbegrensde liefde die alles draagt en nooit vergaat. Er is een hoop die nooit meer wankelt en die de zwaarste storm doorstaat. Er is een licht dat ons de weg wijst, ook als wij nu niet alles zien. Een fundament voor ons vertrouwen, tot aan die dag dat wij hem zien. Prachtig lied. En het lied dat we aansluitend zingen. Ja, als wij deel hebben aan dat wonder van verlossing, dan mogen we ook weten dat we in dienst mogen staan van de Heer. En het lied daarop is dan, Heer, u riep mij. En ieder mens is geroepen om in dienst te staan van de Heer. Zijn genade aan te nemen. En ja, die genade, die hebben we niet verdiend, die hebben we gekregen. En dan zegt het derde lied in het tweede couplet, Heilig Lam van God, dat de zonde der wereld wegdroeg. Heilig Lam van God, en dat lam er is Jezus. Jezus, het heilige Lam van God. Want Hij is de spil van alle eeuwen. Hij is het anker in de tijd. Hij is de bron van al het leven. Hij is ons doel in eeuwigheid. Ons doel is om heilig voor Hem te leven. Hij heeft ons gemaakt om heilig voor Hem te leven. We beginnen met anker in de tijd.
Oh.
Daar gaat het om. Hij is de Zoon van God. En de liederen die we gezongen hebben getuigen daar ook van. En Jezus roept ons op in zijn woord om te bidden. Hij zegt bijvoorbeeld, bid en u zal gegeven zijn. En het is goed dat wij nu met elkaar ook in gebed gaan. Heer Jezus, u wilt zo graag dat wij met u praten. Dat wij in gebed gaan. Dat wij ons tot u richten. U, de Zoon van God. U die kwam. U die stierf. Maar ook u die opstond uit de dood. Dank u wel dat u gekomen bent met uw overweldigende liefde naar ons toe. Dank u dat u degene bent, Heer Jezus, die de weg geopend heeft voor ons naar de Vader. Heer, dat het waar geworden is dat al onze zonden, onze tekortkomingen, wat we niet goed gedaan hebben, dat u het van ons wegdoet. En ook nu vragen wij, wilt u alles wegdoen wat een belemmering voor u zou kunnen zijn om vanmorgen uw zegen te geven. Dat u onze zonden wegdoet zoals het in uw woord staat, zover het oosten is van het westen. Met andere woorden, dat u er nooit meer aan denkt, oneindig ver weg. We danken u daarvoor, want het is niet omdat wij zo goed zijn, Vader, maar omdat u zo goed bent. Omdat u kwam in uw Zoon, dat u mens werd. Dank daarvoor. En wij mogen bidden, wij mogen onze zorgen bij u brengen. Heer, alles wat ons bezighoudt. En Heer, er zijn zieken in de gemeente. Wellicht velen ziek. Maar op het mededelingenblad staan er 3, Heer. En ik wil die namen bij u brengen. Jantina Werkman, na de operatie. Heren, het ziet er goed uit. Wilt u haar verder genezen? En Mirjam Wijnans, Heer, na de tweede pijnbehandeling. Wilt u ook rondom haar zijn? Heer, uw hand op haar leggen. En u weet ook van zuster Dini Oldenburg dat ze is gevallen. 3 vingers gebroken, opnieuw een tegenslag. En we bidden, Heere, dat u degene bent die haar staande houdt. Dat u degene bent die haar bemoedigt. En in deze 3 zieken die met name genoemd zijn, dragen wij de zieken aan u op die in de gemeente zijn. Onder ons, zoals we hier zijn, wellicht ook. Broeders en zusters die niet gezond zijn, maar ook thuis. En niet hier kunnen komen vanwege hun ziekte. Heer, wees genadig. Wees degene die rondom hen is, zoals de schaduw niet van ons wijkt, dat u niet van hen wijkt. En u kent de zorgen. Heer, u weet het. Ook de luisteraars die vanmorgen verbonden zijn met ons via de lokale omroep. Heer, u ziet hen op hun plaats. U weet wat hen bezighoudt. En we bidden ook voor hen dat u degene bent die hen opricht, dat ze lichamelijk gezond mogen zijn, maar ook, Heer, en vooral van binnenin gezond, dat ze u mogen kennen als hun redder, dat ze mogen weten, Jezus gaf ook voor mij zijn leven, er is meer. Zo, Heer, mogen wij degene die ons zo dierbaar zijn, aan u opdragen. En dat beseffen wij zo, ook op dit moment weer, hoe waar het is dat u het zegt, zonder mij kun je niets doen. En dat willen wij ook niet, Heer, want wij willen dat u het doet. Dat u de regie hebt van dit samen zijn. Dat u door uw geest goddelijk werkt. En dat kunnen wij niet. En we danken u dat u het doet. We danken u voor uw trouw. En dat u ons niet alleen laat. En soms begrijpen we niet wat er gebeurt, Vader. Maar we leggen het in uw hand. Want u weet het. U kijkt er doorheen. Ontzaglijk blij zijn wij dat we uw kind mogen zijn, dat u gekomen bent, dat u de weg naar de Vader bent. En straks mogen wij daar ook over na gaan denken, dat er meer is dan alleen dit leven. En dan vragen we dat onze harten, Heer, op u gericht zijn, van ieder die luistert vanmorgen, aanwezig hier of andere wijze met ons verbonden. Spreek ons aan, Heer, dat is ons gebed, door uw geest. Raak ons hart aan vanmorgen en geef ons wat we nodig hebben. En dan danken we u dat we weten dat u naar ons luistert. En dat geen gebed leeg terugkomt. Dat u uitwerking geeft aan de gebeden. Op uw wijze. Heer, wij leggen onze hand in uw hand. En we zien uit wat u gaat doen We eren u, we prijzen u. We loven uw grote naam. Halleluja. Amen. We gaan het Bijbelgedeelte lezen wat we vanmorgen zullen overdenken. Siska komt al naar voren. Fijn. Dat is uit Lucas, hoofdstuk 16, vanaf vers 19. We gaan naar jou luisteren.
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen. En die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis overdekt met zwieren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijdt jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Maar de rijke man zei, nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.
Dankjewel. Bekend Bijbelgedeelte. Ik denk dat iedereen van ons dit Bijbelgedeelte wel gelezen heeft of gehoord heeft, al op de zondagschool misschien. Heel vaak hebben wij gehoord over de rijke man en de arme Lazarus. En we kunnen ons de vraag stellen, wat is de zin van het leven? Waarvoor leef ik? Is er meer dan dit leven? Die vraag kan ons bezighouden. En als we naar antwoorden zoeken op deze vragen, zijn er als het ware 2 uitgangspunten. Het ene uitgangspunt is dat de mens een toevalsproduct is van de natuur. Dat hij uit het niets komt en naar het niets gaat. Ontstaan uit atomen en vergaan tot atomen. En generaties komen, generaties gaan. Geen doel, geen zin. Ik las een paar uitspraken van Joep van het Hek. Leven na de dood? De zin van het leven? Cabaretier Joep van het Hek heeft geen idee en vindt dat helemaal niet erg. Er gebeurt iets na de dood. Of niet? Niemand die het weet en dat maakt het leven spannend. Ik heb geen idee waarom ik er ben. Op een dag ben ik dood en voor die tijd maak ik het zo leuk mogelijk. En in dit verband haalt Joep van Hek het volgende voorbeeld aan. Op het strand zijn allemaal kinderen aan het spelen, ze graven kuilen. Aan het eind van de dag gooien de ouders de kuilen weer dicht. De forten die gemaakt zijn worden weer overspoeld door de zee. Toch is er niets leuker dan een fort bouwen of een kuil scheppen. Als je maar doorhebt dat het zinloos is. Kies je voor dit uitgangspunt, dan leef je slechts voor het ogenblik, voor het moment. Dan word je voortgedreven om het nu allemaal te beleven. Je wordt voortgedreven door zien, door krijgen, door hebben. Het is een najagen van dromen, maar ze lijken te vervliegen. En welke droom is dan waardevol genoeg gebleken om je leven voldoening te geven? Is dat dromen van een luxe vakantie, of een grote caravan, een prachtig huis, een schitterende carrière, of het winnen van de postcode loterij? Zijn deze dromen levensvervullend, of is er meer? Toen ik nog in de controle werkte bij de Belastingdienst, kwam ik een keer bij een schroothandelaar. Hij was met een fietskar begonnen. Hij had nu een miljoenenbedrijf. Er stond een schitterende villa met een aantal auto's op de oprijlaan die al duurder waren dan menig huis. Hij had zich een slag in de rondte gewerkt. Hij had het allemaal prima voor elkaar. Hij had een vrouw en kinderen. En ik raakte met hem in gesprek. Hij vertelde mij dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij zei, ik zou alles wel weer in willen ruilen als ik maar weer gezond was. En dan zou ik wel weer op mijn fietskar hier door de omgeving willen gaan. Alles van deze man was in duigen gevallen. Alles waar hij jaren voor gewerkt had, had zijn waarde verloren. Het leek zinloos te zijn geweest voor hem. Dat is het eerste uitgangspunt. Het tweede uitgangspunt is dat de mens geschapen is door God. Dat hij een uniek schepsel is. Dat hij van God komt en naar God toe gaat. En als je voor dit uitgangspunt kiest, dan heeft je zijn hier een betekenis, een doel. Want dan ontdek je ook dat God van je houdt. En dat betekenen andere mensen veel voor je, omdat God hen ook lief heeft. Als je God kent, dan leer je het leven ook naar waarde schatten. Je eigen leven en dat van anderen. God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. En als er meer is na dit leven, ja, dan heeft het leven hier alle zin om geleefd te worden. God is eeuwig. En geloven in God de Vader en in zijn Zoon Jezus, die uit liefde naar deze wereld gekomen is om zijn leven te geven, maakt dat wij eeuwig zijn. Maakt dat wij altijd mogen leven. Tijdloos, zonder einde. Een eeuwig, gelukkig leven. Bijna te mooi om waar te zijn, zou je zeggen. Maar dat is hetgene wat God voor ons in petto heeft. We hebben net het verhaal gelezen. Siske heeft het voorgelezen van de rijke man en de arme Lazarus. De ene had het uitgangspunt, ik leef maar één keer. En hij sloot zich daarvoor uit en hij heeft heel wat bereikt. De andere zat in een beklagenswaardige positie. Was een zieke man die niets had voor dit leven om zijn hoop op te vestigen. Maar innerlijk was hij rijk. Want hij kende God. Hij werd door God gekend. En wij zien als het ware die rijke man voor onze ogen. Die het zo gemaakt heeft. Die zo rijk geworden is. Die zoveel aanzien verworven heeft. We zien die schitterende villa die daar staat. En een geweldig landgoed eromheen. En een grote oprijlaan ook. Met een aantal auto's die ongetwijfeld heel erg duur geweest zullen zijn. We zien hem gekleed gaan daar in de dure maatkleding. En de diners, het eten dat 's avonds bereid werd, dat zal ongetwijfeld een meergangen diner geweest zijn, iedere dag. En dan, voor ogen, kunnen we zien naar die arme man, die daar aan het einde van die oprijlaan, of aan het begin, hoe je het net wilt zeggen, maar net buiten zijn landgoed, daar lag. Die graag iets wilde eten van het afval van de rijke man. Die arme man die helemaal niemand had die naar hem omzag. En die zelfs het eten vaak nog niet kreeg van de rijke man. De zwerver, Lazarus. Hij beweegt zich schuivend voort. We zien hem. Schamel gekleed, bedekt met zweren wellicht. Echt een vluchteling, een dakloze zouden wij zeggen. Die om hulp bedelt. Die het uit zichzelf niet kan, maar die de hulp van mensen nodig heeft. Het is de vraag hoeveel hij gekregen heeft in die jaren dat hij daar was. En dan sterft Lazarus. We lezen er niets over de begrafenis van Lazarus. Er staat niks over geschreven. Maar we lezen wel wat er met hem gebeurt. Wat er in werkelijkheid met hem gebeurt. Want er staat dat hij naar Abraham's schoot gedragen wordt door de engelen. Hij was bij God gekend. En hij krijgt een ereplaats. In de Joodse betekenis is in Abraham's schoot, dat is een ereplaats. Daar wordt Abraham heen gedragen. De rijke man ontkomt natuurlijk ook niet aan de dood. Dat duurde nog wat langer. Maar hij is ook overleden. En ongetwijfeld zal hij een schitterende begrafenis gehad hebben. Met een aantal mooie toespraken. Maar we lezen ook van deze man dat zijn leven niet eindigt bij de dood. Want als hij zijn ogen opslaat, staat er, dan ziet hij Lazarus. Die had hij helemaal nooit gezien eigenlijk, maar pas dan ziet hij Lazarus. En dan bevindt hij zich in een oord waar hij pijn lijdt, waar hij hevig gekweld wordt. En het is nog niet de definitieve plaats van veroordeling, maar het is al wel een ramp. Dit Bijbelse verhaal maakt als geen ander duidelijk dat achter dit leven, achter het sterven, geen punt staat, maar een dubbele punt. Want er is een vervolg. Ons leven gaat door. En voor Lazarus en de rijke man was het uur van de waarheid aangebroken. En het leven van hen kreeg een vervolg waarbij de rollen compleet zijn omgedraaid. De rijke man heeft pijn. Heeft de wroeging, het zelfverwijt. Had ik maar zus of zo gedaan toen het nog kon. Heb het gelezen, het oord van martelingen staat er. Daar word je niet blij van. En dan de arme Lazarus. Die vertroost wordt door Abraham. Het is precies het tegenovergestelde. Op aarde verging Lazarus van de pijn. Nu is de rijke man die hevig pijn lijdt. Nu wordt Lazarus vertroost. Nu heeft Lazarus geen pijn meer. Hoewel de omstandigheden radicaal veranderd zijn, lijkt het dat die rijke man in zijn denken nog niet veranderd is. Want hij roept naar Abraham en hij wil heel graag dat Abraham bij hem komt om hem verkoeling te geven. In zijn leven kunnen we ons best indenken dat hij gewend was bevelen te geven. Hij was rijk, hij was gezien. En hij denkt nu nog telkens dat anderen naar zijn pijpen dansen. Maar dat is niet meer zo. Abraham zegt, nee, dat gaat helemaal niet, rijke man. Dat kan helemaal niet, want er zit een kloof tussen jullie, tussen jou en ons. Lazarus kan helemaal niet bij jou komen. En dan bedenkt de rijke man in één keer dat hij nog 5 broers heeft. En dan slaat de schrikking om het hart. Dan denkt hij, oh, stel dat die 5 broers van mij ook hier komen. Misschien is het voor hen nog niet te laat. En dan als het ware een smeekbede doet hij naar Abraham. Stuur Lazarus dan naar de aarde terug. En laat hij dan mijn 5 broers waarschuwen dat ze ook niet hier terechtkomen. Op dat verzoek gaat Abraham ook niet in. Abraham zegt tegen hem, als de mensen niet naar Mozes en de profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de dood opstaat. Een duidelijk antwoord. Mozes en de profeten, die hebben ze. Daar dienen zij naar te luisteren. Het is opmerkelijk ook in dit verhaal dat de rijke man geen naam heeft. Die is anoniem, naamloos. Maar Lazarus heeft wel degelijk een naam. De naam van Lazarus heeft ook een hele mooie betekenis. God is mijn helper. Of op God vertrouwen. Wat is dat mooi. De mens die rekening houdt met God, wordt door God gekend. Die wordt door God bij name gekend. Zo kent God u, jou. En ook u, luisteraar. Hij kent u bij name als u rekening houdt met God. De mens die op God vertrouwt is erfgenaam van het koninkrijk van God. De mens die op God vertrouwt is werkelijk rijk. Al wordt dat in onze wereld lang niet altijd onderkend. Maar dat is pas ware rijkdom. En de mens die nooit zijn vertrouwen op God heeft gesteld, heeft bij God geen naam. Want hij is anoniem voor God. De mens die niet op God vertrouwt, die geen rekening met God houdt, krijgt op een gegeven moment te horen: ik ken je niet. Ik heb je nooit gekend en ook nu ken ik je niet. Deze mens handelt dus dwaas. Deze mens vertrouwt op zijn rijkdom, op zijn tijdelijke rijkdom. En God noemt dat het dwaas. En in Lucas 12 lezen we ook over een rijke man die met God geen rekening houdt. En die man wordt de rijke dwaas genoemd. Lees maar mee uit Lucas 12. Jezus vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. Daarom vroeg hij zich af: wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af, bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen: je hebt veel goederen in voorraad. Genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. In de Bijbel staat ook de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes. Matteüs 25 staat dat. Mocht u het nog een keer na willen lezen, dan kunt u het opzoeken. De 5 meisjes die geen rekening met God hielden, worden dwaas genoemd en werden niet door God gekend, werden niet binnengelaten in het koninkrijk van God. Dus met het woord dwaas wordt duidelijk hoe God tegen de mens aankijkt die geen rekening houdt met hem. En Jezus laat ons door de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man die dwaas handelt, zijn bezorgdheid blijken over al die gezonde, gezellige, onbezorgde welvaartsmensen. Jezus laat zien dat er meer is dan alleen onze consumptiemaatschappij, onze welvaartsstaat. Jezus, hij is de verteller van deze gelijkenis. Hij heeft tal van wonderen en tekenen gedaan waar de mensen versteld van stonden. Hij zou notabene uit de dood terugkeren. Na Pasen zich weer aan de mensen vertonen. Maar heeft Jezus daarmee alle mensen overtuigd? De rijke man en zijn 5 broers hadden Mozes en de profeten. En toch, wij hebben de Bijbel. We hebben Jezus, die uit de dood is opgestaan. En toch. Hebben wij daar genoeg aan? Heeft de opstanding van Jezus ons overtuigd? Leven wij vanuit het geloof? In de Bijbel lezen we uitgebreid over de opstanding van Jezus uit de dood. En Jezus zegt tegen ons dat wij aan de Bijbel genoeg hebben. Dit is het woord van God. Net zoals tegen de rijke man gezegd werd dat ze genoeg hadden aan Mozes en de profeten. Zo hebben wij vandaag de dag genoeg aan het woord van God. Dat krachtig is. Hebben we vorige keer 2 weken geleden nog tegen elkaar gezegd. Dat heel diep insnijdt in ons. Dat is het woord van God. Dat is zijn brief aan ons geschreven. En uit die brief, uit dat woord blijkt dat God te vertrouwen is. Al begrijpen wij hem lang niet altijd. Maar hij is als geen ander te vertrouwen. Door alle eeuwen heen heeft God zijn belofte gehouden. En vandaag houdt hij hem ook in de beloften die nog openstaan, zullen in de toekomst vervuld worden. En die staan op het punt van vervulling. God is trouw. God doet wat hij belooft. En hij belooft ons heel wat. We hebben het gezien aan Lazarus, hoe hij daar vertroost werd in het huis van God. En zo mogen wij ook weten dat we straks een hemels huis hebben. Niet met handen gemaakt, zegt Jezus. Maar een huis wat hij zelf klaargemaakt heeft. Dan mogen wij bij hem zijn. Hebben wij genoeg aan de opgestane Jezus? Leven wij vanuit het geloof? Geven wij ons vertrouwen aan God? Er is een bovennatuurlijke realiteit. Dat blijkt heel duidelijk uit het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. Een bovennatuurlijke werkelijkheid. En in die plaats wordt alles anders. Daar zijn andere zaken belangrijk. De armen zijn daar de rijken en de rijken de armen. Rijkdom en armoede wordt niet door geld en goed bepaald. Alle hoge waarden van deze wereld, waar wij zo druk voor kunnen zijn. Macht, mooie kleren, feesten, luxe, dure vakanties, dure auto's. Het is alles waardeloos. Bullshit. Je hebt er niets aan als je doodgaat. Zet het niet op je prioriteitenlijst, niet op de hoogste plaats. Want in een mum van tijd, geliefde mensen, zijn de rollen omgedraaid. En wat dan? Dan kijk je terug op je leven. Je leven is een reis. En tijdens die reis maak je keuzes. Dat doen wij allemaal. Maar die keuzes kunnen we nooit meer overdoen. Mijn zoon zei een paar jaar geleden, het leven kent geen generale repetitie. Hier op aarde maken wij keuzes die bepalend zijn voor het leven dat daarna komt. Dat we niet denken, als gelovigen, dat Lucas 16 alleen maar geldt voor degene die niet gelooft, die geen rekening met God houdt. Want ook als gelovige, ook als degene die wel rekening met God houdt, zullen wij ook telkens opnieuw keuzes maken. Iedere dag opnieuw. Het geloof heeft iets in zich van volharden, vasthouden, niet loslaten. Je hand in die hand van God leggen. En iedere dag weer zeggen van, niet ik Heer, maar u. Ik geef me opnieuw aan u. En dat er niet een kink in de kabel komt tussen mij en God of tussen u en God. Iedere dag opnieuw weer de knieën buigen. En zeggen, Heer, je hebt u mij. U hebt mij gekocht. U hebt de hoogste prijs betaald die u kon betalen. Voor ons allemaal. En als we iets kopen, van wie is het dan? Dan is het van degene die het gekocht heeft. En als God jou, u gekocht heeft met zijn bloed, met zijn leven, dan bent u van hem. En niet meer van uzelf. Dat geldt voor ons allemaal. En dan mogen we weten. Neem mijn leven. Laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Dag na dag. Ook als gelovigen. Keuzes maken. Goede keuzes maken. Terugkomen op verkeerde keuzes. Opdat we straks aan het eind van ons leven bij God uit kunnen komen. En uit zullen komen. Bij God verantwoording af kunnen leggen over datgene wat we tijdens ons leven gedaan hebben. Want God zal daarom vragen. Dat is de ene kant. Volhouden, vasthouden. De weg gaan achter Jezus aan. Niet altijd gemakkelijk. Soms niet te begrijpen. Maar ook is er de andere kant. Dat God de gelovigen geweldige beloften geeft. Een geweldig toekomstperspectief schildert. Wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft. Wat er geen hart opkomt, dat heeft God klaargemaakt voor degene die hem lief heeft. God is trouw. Hij belooft ons heel veel. En daar mogen wij naar uitzien. Dat mag ons blij maken. Dat mag ons dankbaar doen zijn. Want dat is onze rijkdom. Onze schat. Een bemoediging heeft God voor ons. En dan kan het zijn dat u, jij het op dit moment moeilijk hebt. Dat je niet begrijpt waarom dingen op je weg komen. Ook de luisteraar die vanmorgen met ons verbonden is. Maar weet dat door alles heen God zijn belofte houdt. En dat Hij naast je staat. En dat Hij met je meegaat. En dat Hij je door het lijden heen zal dragen. En dan zul je goed uitkomen bij onze hemelse Heer. Hoe moeilijk het leven soms ook kan zijn. Als het maar goed is tussen God en jou. Want dat is het belangrijk. Dat de verbinding er is. Dat Gods geest de ruimte heeft om in ons hart te werken. We gaan luisteren naar een lied. Een DVD-clip. In het Engels gezongen. En iedereen zal begrijpen, lijkt mij, waar het om gaat. It is well with my soul.
Yeah.
Prachtig. It is well with my soul. Het was geen vraag, is het wel? Nee, it is well. En dat kan alleen als je weet dat Jezus voor jou stierf. Dat hij ook voor jou riep, het is volbracht. Dan komt die vrede van binnen. Dan kun je zeggen, het is wel. Het is goed met mijn ziel. Dan ben je rijk, steenrijk in Jezus Christus. Dat mag je rijkdom zijn. En er kunnen er moeilijkheden komen. Wat ik ook even aanhaalde voor we het lied gingen luisteren. Moeilijkheden soms zo zwaar dat we zeggen, Heer, als u toch onze liefdevolle vader bent, waarom moet mij dit dan overkomen? Maar in die moeilijkheden is hij erbij. Lazarus had ook geen gemakkelijk leven. Maar er was een toekomst voor hem weggelegd. Want het was goed met zijn ziel. Hij behoorde God toe. En hij kwam bij God uit. De Bijbel geeft ons ook een bemoediging. In Romeinen 8, vers 18. Dat in de moeilijkheden God erbij is. Dan staat er, ik weet zeker, wat voor lijden we hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. Die bemoediging mag u mee naar huis nemen. En ook uw luisteraar. Wat voor lijden u ook doormaakt, hoe moeilijk het ook is, de heerlijkheid bij God is zoveel groter. En dat is de toekomst die wij voor ogen hebben. Dankzij het grote geschenk wat God ons heeft gegeven in zijn Zoon. Niets uit onszelf kunnen hem danken op onze blote knieën. Dan de vraag, is er meer? Ja, er is meer. Gelukkig veel meer dan wat wij nu voor ogen zien. Het verhaal van ons leven wordt vervolgd. Amen. We gaan zingen met elkaar op die dag. Dan ook de zegen uitspreken. Dus ik stel voor dat we allemaal gaan staan. En na de zegenbeden zingen we dan nog Is een stad, het Gouden Straten, opwekking 498. En ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een hele goede zondag te wensen. U allemaal wel thuis, een hele goede week. Maar ook onze luisteraars van de lokale omroep. Fijn dat u met ons verbonden was. En wij wensen u ook God zegen en een hele goede zondag en een goede week weer toe. En we hopen elkaar uiteraard weer te ontmoeten. En ik wil u graag met u bidden. Dank ook. Danken willen wij u, Vader, omdat ons hart overloopt van dankbaarheid. Voor de zekerheid dat er meer is. En dat wij gericht zijn op u, als we rekening houden met u. Heer, dat we dan door u gekend zijn. Bij name, dank u daarvoor. Wij, heren, mogen onze hulp van u verwachten zoals Lazarus het deed. Daartoe roept u ons op. En wij willen ook tegen u zeggen, Heer, dat wij u de eerste plaats in ons leven toe willen kennen. En help ons daarbij, Heer, dat niet andere zaken u overschaduwen. Dat u ons leven bent, onze rijkdom, ons doel. En dan hebben we het gezongen, Heer. Er komt een dag dat we Jezus zullen zien. Op die dag zien wij Jezus. Op die dag in de hemel. In dat huis wat u klaargemaakt hebt. Heer, wat zal het zijn als wij dan bij u zijn. Heer, we zullen onze ogen niet geloven wat we dan allemaal zien. Maar dat is uw belofte die u gaat houden. En wij mogen in die verwachting leven. We mogen ons stellen onder uw zegen. En dat gaan we nu doen, Vader. Want we willen niet zonder uw zegen naar huis. En zo mag de liefde van God onze Vader. En het geschenk, het cadeau van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. En de nabijheid van de Heilige Geest. Ieder moment van de dag, elke dag opnieuw, mag bij jullie zijn, in jullie zijn. In moeite, in zorg, in verdriet, maar ook in blijdschap en vreugde. Dat Gods Geest de liefde van Christus zichtbaar maakt in ieders leven. Dat is de zegen die u ons meegeeft. Glorie voor Jezus. Halleluja. Amen. Er is een stad met gouden straat.